Ik wil graag een aantal versen lezen uit het woord van God. Spreuken hoofdstuk 1. Als u uw Bijbel hebt meegenomen, dan mag u opslaan het boek Spreuken hoofdstuk 1. En ik wil vanaf vers 20 tot 33 lezen. Ter introductie, ter inleiding op het thema van vanmorgen aan de hand van Jacobus hoofdstuk 2. Nu ik het zo pas toch had over jeugd en tieners, als de jeugd en tieners een boek willen lezen die echt tot hun gericht is, dan moeten ze het boek Spreuken lezen. Het boek Spreuken bevat adviezen van vader en moeder, een hele wijze vader, Salomo, en hij onderwijst zo zijn kinderen, mijn zoon, mijn dochter. En dan krijg je heel veel adviezen hoe in het leven te staan. Het beste advies is, God te vrezen en te wijken van het kwaad is het begin van de wijsheid. En allerlei adviezen volgen daaruit. Nou, ik heb daar maar een klein stukje, Spreuken hoofdstuk 1, vers 20 tot 33. Confronterend, maar oh, zo een goed onderwijs. Buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. Zij roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. Hoe lang zult u onverstandige onverstand liefhebben? Zullen spotters spottenij voor zich begeren en dwaze kennis haten? Keert u zich tot mijn bestraffing? Zie, ik zal mijn geest over u uitstorten, mijn woorden u bekendmaken. Omdat ik riep, maar u weigerde. Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg. Omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild, daarom zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten wanneer uw angst komt. Wanneer uw angst komt als verwoesting. Uw ondergang eraan komt als een wervelwind. Wanneer benauwdheid en nood over u komen. Dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij ernstig zoeken, maar zullen me niet vinden. Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heren niet hebben verkozen, ze hebben mijn raad niet gewild, al mijn bestraffing hebben ze verworpen, ze zullen van de vruchten van hun weg eten en verzadigd worden van hun eigen opvattingen. Want de afvalligheid van de onverstandigen zal hen doden en de zorgeloze rust van de dwazen zal hen ombrengen. Maar wie naar mij luistert, zal veilig wonen. Hij zal vrij zijn van angst voor het kwaad. Ernstige woorden. Ernstige woorden deze morgen. De wijsheid die gaat lachen. God die gaat lachen wanneer ondergang komt. Wanneer ze zullen eten de vrucht van hun weg. God is genadig. God is goede tieren. God is langmoedig. God is geduldig. God geeft kansen. God maakt zichzelf bekend aan de wereld. Maar als de wereld en de individuen die deze wereld vormen, systematisch alle raad, advies, waarschuwingen in de wind slaan en leven naar hun eigen opvattingen, dan zegt God, eet van de vrucht van je weg. Maar luister naar God, luister naar de wijsheid, luister naar het verstand, luister naar Gods woord en je zult veilig wonen en vrij zijn van angst voor het kwaad. Het boek Spreuken begint ernstig. Het boek Spreuken is een ernstig boek. Maar leef aan de hand van de leefregels in het boek Spreuken en veiligheid, rust, harmonie, blijdschap, al die gunstige emoties zal u deel zijn. Wees koppig, wees eigenzinnig, vul uw eigen leven in en u zult eten de vrucht van uw weg. Nou, straks wordt het wel duidelijk dat we hierop doorbeduren. We kunnen praten, 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 maar acties en handelingen, daar gaat het om. Want handelingen en acties zie ik. Ik zie hoe u uw leven leeft en u ziet hoe ik mijn leven leef. En dat is wat telt. Ik kijk naar hele diverse gezichten vanmorgen. Nogmaals, jong en oud. Maar ik hoop dat een ieder hier vanmorgen, als ik u zo aankijk, kan zeggen, dit is het. Dit is het. Als we alle ruis vergeten, alle tumult, chaos, alle problemen in ons leven, in mijn leven. Hier gaat het om en dit is het. Ik hoop dat u dat kunt zeggen vanmorgen. Op het Godslam rust mijn zielen. Niet spreken alleen maar over God die de wereld lief heeft. Het bloed van de Heere Jezus die de zonde van de wereld redt. Maar heeft zijn zoenbloed uw zonde verzoend? Rust u op dat Godslam? Is het dat u vol bewondering aanbidt? Alle mijn zonden. Ik ben zo verknipt, verdraaid van mijzelf van binnen. Zo geneigd tot alle kwaad. Maar prijs de Heer. Aan het kruis van Golgotha droeg hij niet de zonde van de wereld, maar mijn zonde. Dat bloed heeft gestroomd voor mijn zonden. En ik wil vanmorgen dat bevestigen. Ik hoop dat een ieder jong en oud kan zeggen, dat is zo. De Heer Jezus is mijn heiland. En daardoor is hij ook mijn Heer geworden. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. Over het Heer zijn van de Heer Jezus. Het is één ding om te spreken. Ja, hij is mijn heiland. Ja, hij is mijn verlosser. Maar is hij ook Heer in uw leven? Laat ons niet mooier voordoen dan we zijn. Ik heb last van de zonde. Ik heb last van aardse genoegens. U ook. Wij zijn mensen en wij zijn mensen van vlees en bloed, mensen die struikelen, mensen die vallen, mensen die weer opstaan. En ik ga hier niet een performance geven van heiliger dan u. Hier hebben we moeite mee. En daarom die oproep. Laat u niet binden door die ijdele genoegens. Zie er doorheen. Alles is tijdelijk en tijdig. Breek nu. Beslis met de banden de zonde. Ik weet niet waar u mee worstelt vanmorgen. Dat kan van alles zijn. En soms hebt u iets verbroken en bent u vrij. En na verloop van tijd zijn het diezelfde dingen die u weer binden. En moet u weer zeggen, en nu stopt het. Breek met de banden de zonde. Broeders en zusters, ik ben gemotiveerd vanmorgen om mijn eigen geloofsleven aan te sporen, aan te vuren aan de hand van Jacobus hoofdstuk 2. En u mag toeluisteren hoe ik mijzelf aanspoor en aanvuur om ernst te maken met deze woorden. En dat zeg ik bewust op deze manier. Want het is zo makkelijk om het idee te hebben. Nou, daar staat de spreker. Hoog verheven op zijn troon, nou gelukkig niet. Ik sta niet op een verhoging. Mooie woorden te spreken, maar ik ben net zo een man van vlees en bloed als een ieder hier aanwezig. Wij zijn gewone mensen, heel normaal. We hoeven niet ons beter voor te doen dan we zijn. We zijn gebrekkig en we struikelen in veel opzichten, zoals Jacobus later ook in zijn brief zegt. Ik ga Jacobus hoofdstuk 2 vers 14 tot 26 eerst helemaal lezen en daarna zullen wij er opmerkingen over maken. Jacobus hoofdstuk 2 vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is er ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is. En dat doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit. En zij zitteren. Maar wilt u weten, o nietig mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken, en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Nou, ik heb dit natuurlijk jaren geleden al eens bestudeerd. En ik heb hier allerlei aantekeningen. Maar het is allemaal waar wat ik genoteerd heb toen. Maar soms is een boodschap en notities van jaren terug is als een jas. Ja, hij past niet meer zo geheel goed. Want je bent zelf veranderd. Dus ik heb de afgelopen week zelf wat, nou ja, je kunt het niet lezen, het zijn hanenpoten, wat aantekeningen gemaakt en probeer het wat anders in te gieten. Maar dit spreekt mij behoorlijk aan. Ook maatschappelijk, sociaal-maatschappelijk. Ik wil graag beginnen met wat spreekwoorden. Ik hou van spreekwoorden, gezegden, rijmelingen. Woorden en daden. Zeggen. Oh ja, ik geloof wel. Een hele belijdenis doen. Woorden, woorden, woorden. Maar de daden dan, werken. Woorden en daden. Ik geef u eerst een paar Engelse uitspraken die u misschien wel kent. Talk is cheap. Kent u die? Talk is cheap. Praatjes is goedkoop. Deze is heel bekend. Tenminste bij degene die een beetje affiniteit hebben met Engels. En onze jeugd die kent het ook wel. Actions speak louder than words. Jeugd, die kennen jullie toch? Ja, zeker. Actions speak louder than words. De daden spreken veel luider dan woordjes. Nou ja, we kennen zelf in onze Nederlandse taal natuurlijk ook wel wat gezegdes. Geen woorden, maar daden. Nou ja, ik zou zeggen woorden en daden. De woorden zijn niet onbelangrijk. Maar goed, we snappen wat ermee bedoeld wordt. Geen woorden, maar daden. Of de daad bij het woord voegen. Praten is zo makkelijk en dat kan ik ook. Babbelen, praten. Maar daden is iets heel anders. De daad bij het woord voegen. Je zegt dit nu allemaal wel als christen. Mag ik het ook zien? In je daden, in je handelingen? Woorden zijn dwergen, daden zijn bergen. Die kende ik nog niet, maar ik heb hem wel opgezocht. Ik vond hem mooi. Woorden zijn dwergen, daden zijn bergen. Doe wel naar mijn woorden, maar zie niet naar mijn daden. Dat is ook een uitspraak. Dat kunnen we denk ik allemaal wel eens gezegd hebben. Op momenten van onze levens. Doe wel naar mijn woorden, want mijn woorden waren goed. Intenties waren daar en ik wilde het wel. Maar doe niet naar mijn daden. Ik heb het verprutst. Ik heb het totaal verprutst. Broeders en zusters, wil je weten hoe iemand echt is? Kijk naar zijn acties. Kijk naar zijn levensspoor. Kijk naar de vrucht van zijn weg. Spreuken 1. Ze zullen eten de vrucht van hun weg. Kijk naar hun handelingen. Kijk naar hun levenswandel. Kijk naar hun daden, hun acties. Want in onze Nederlandse taal is dus al zo vervat. Het gaat om daden, geen woorden, maar daden. Daden spreken veel luider. Sociaal-maatschappelijk, wat is er niet, wat gebeurt in de media of niet? Als ik zeg Marco Borsato, als ik zeg Ali B, als ik zeg Jeroen Rietbergen, dan komt er van alles naar boven bij u. Marco Borsato, tijdlang, family man, dat is een echte familieman, een duurzaam huwelijk. Geheel tegen de media in. Huwelijken duren daar niet lang. Mensen gaan hun eigen genoegens achterna, hun eigen lustbevrediging. Dus niets is bestendig in de media. Maar Marco Bussato, lang huwelijk, family man. Ali B, ook zo'n familieman. Vindt het allerfijnst thuis bij de vrouw en bij zijn kinderen. Het is in één keer verwoest. Het hele gebouw is als de Twin Towers naar beneden gedonderd, als het ware. Er is niets van over. Van al die woorden, van al die perceptie, van al die indrukken. Niets van over. Daden, mijn broeder en mijn zuster vanmorgen, daden, acties, daar gaat het om. Eén dwaasheid kan uw hele levenswerk in doen storten. Eén dwaze handeling. En uw leven ligt in een puinhoop, in een chaos. Dat zien we in de maatschappij. Dat is wat de wereld kan heel lang een schijn ophouden. En dan zien we hoe het ineens stort. Maar we zien het ook in de christenheid. Dat doet mij pijn. Ik was een enorm fan van Ravi Zacharias. Wat een man! Wat een heilig man van God. Wat een apologeet. Wat een verdediger van het geloof. Wat een man die diep inzicht had in dat woord. Hoe lust werkt en hoe met lust af te rekenen en een heilig leven te leven. En na zijn dood kwam aan het licht dat hij een leven van seksueel roofdierschap heeft geleefd. Ik ben daar kapot van geweest. Maanden. En als ik erover praat nog steeds. Hoe is het mogelijk? Je hebt mij bedrogen. Ik dacht dat ik onderscheiding van geesten had. Dat ik dwars door iemand heen kan kijken. En denk van, er is iets. Maar hoe we de schijn ook op kunnen houden. De waarheid komt altijd aan het licht. Ook in het leven van Ravi Zacharias. Maar dit woord, broeders en zusters, is niet te ver van mijn bedshow. Want ik voel mijn eigen naam in. Ik zie mijzelf, mijn levenswerk. Acties, daden hebben consequenties. Daarom is dit zo'n ernstig woord voor mijzelf, maar voor een ieder hier vanmorgen. Het gaat om kosmos, dat staat voor orde of chaos. Uw ordelijke leven kan zo in een chaos veranderen. Als u niet nauwgezet leeft. Als u niet oppast dat u niet verstrikt raakt door de zon. En zeg nu niet dat overkomt mij niet. Wie denkt te staan, ziet toe dat hij niet vallen. De Satan is geraffineerd en die weet uw punten, wat hij u moet aanbieden, zodat u struikelt. Dat weet hij bij mij. Dat weet ik zelf ook, wat die punten zijn. Dat weet hij ook in uw leven, hoe hij u tot struikelen kan brengen. Soms zijn we bang om te leven, bang om te bewegen, om geen fout te maken, maar door Gods genade worden we daarvoor bewaard. Wat voor nut, zegt Jacobus, heeft het mijn broeders? Als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan dat geloof hem zalig maken? Even terug, Jacobus hoofdstuk 1 vers 22. Weet u nog dat Jacobus daar zei, en wees daders van het woord. En niet alleen hoorders, dat is zo belangrijk. Wees daders van het woord. En niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. En oh, wat zijn we goed in het onszelf bedriegen. In het onszelf misleiden. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt je op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Heeft zichzelf bekeken, is weggegaan, is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich verdiept in de volmaakte wet, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Geloof zonder de werken. Ik ga nu vanmorgen niet een heel betoog geven. Dat was meer die oude boodschap, geloof en de werken. Paulus is toch, we worden gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken. Jacobus zegt, nee, we worden door de werken gerechtvaardigd. Hoe kunnen we die in een overeenstemming met elkaar brengen? Ik ga daar niet een hele boodschap aan wijden. Voor mij is het kirlip en klaar dat ze elkaar niet tegenspreken. En dat is denk ik voor u ook wel zo. We worden gerechtvaardigd door het geloof. Zonder de werken van de wet. U kunt niets doen om op te klimmen naar God. Dat is volstrekt duidelijk. U hebt geknield bij het kruis van Golgotha. U bent gecapituleerd en gezegd, ik kan niets. En u staat op het bloed van onze Heer en Heiland. Maar nu u tot geloof gekomen bent, denkt u dat u kunt praten over uw geloof in God en over al dat heil wat u hebt, en dat we het niet zien door de werken? Dat is een onmogelijkheid, zegt Jacobus hier. Maar zegt Paulus ook hoor, dat gaan we straks zien. Paulus zegt, dat is schier onmogelijk te zeggen dat je een volgeling van de Heer Jezus bent en dat het niet gezien wordt. Daar gaat het hier om. Woorden, geloof hebben. Mag ik het ook zien? Kan dat geloof hem zalig maken? Absoluut niet. Onmogelijk. Vers 15. Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En iemand van u zou tegen hen zeggen. Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. En u zou hen niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? We kunnen best wel heel vroom dat inkleden. Oh, wat jammer dat u geen kleding heeft. Wat jammer dat u dagelijks honger hebt. Nou, ga maar heen. Ik ga bidden tot mijn Heer en God. Die gaat u een jas geven en die gaat u voeden. Mijn Heer zorgt wel voor u. Dag. Best wel charismatisch en pinksterachtig misschien om dat te zeggen. Vroom. Ophouden met praten, zegt Jacobus. Praatjes vullen geen gaatjes. Als daar een nood is, dan moet ik werken zien. Geef jij die jas. Geef jij dat eten. En zeg dan, ga heen in vrede. Word warm door die jas die ik je heb gegeven. En word verzadigd door het eten wat ik je heb gegeven. Geloof in de werken. Praten, praten, praten. Zo is ook het geloof, zegt Jacobus. Als het geen werken heeft, in zichzelf dood. En een dood geloof is useless. Volstrekt nutteloos heb je niets aan. Een dood geloof. Een geloof wat dood is. Een lijk functioneert niet meer. Een overleden iemand dood. Het is weg, het is op. Er is geen activiteit, geen hoop, het is weg. Wat wij nodig hebben is een levend geloof. En een levend geloof zie je, voel je. Maar nu zal iemand zeggen, vers 18. U hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Nou moet ik wel even mijn oude aantekeningen pakken. Want, heeft iemand hier een NBG? 51? Volgens mij staat er daar iets anders, of niet? Want volgens mij staat in de NBG 51, maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof en ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder de werken. Klopt, hè? En hier staat, laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. Hier staat zonder werken. Dat is best wel een groot verschil. Want in het eerste geval van de NBG 51, maar zal iemand zeggen, gij hebt geloof, ik heb werken, toon mij dan uw geloof zonder de werken. Ja, de eerste is een ongelovige, dat is onmogelijk. Toon mij uw geloof zonder de werken. Ja, dat kun je niet laten zien. Je kan je geloof niet tonen zonder de werken. En ik zal u mijn geloof, dat is een gelovige, ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Nou, de New King James Version, die heeft datzelfde in het Engels. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without works and I will show you my faith by my works. Laat het me zien. Dat is een uitdaging, gezondheid. Laat het maar zien. Probeer het maar eens, je geloof te tonen zonder de werken. Lukt je niet, hè? Ik zal je mijn geloof tonen door mijn werken. Kijk maar. Kijk maar naar mijn werken, mijn acties, mijn handelingen. Daarin laat ik zien dat Jezus Christus niet alleen hier is, maar ook heiland. Nou, dat geef ik u mee. U mag dat zelf nader bestuderen. De crux is, de kern is, laat mij zien, in vers 18. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof, ik heb werken. Laat mij uw geloof zien. Dat is het. Toon mij het. Laat mij het zien. Uit uw werken. En ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. Vers 19. U gelooft dat God één is. Wat mooi dat u dat gelooft. Dat klopt. Deuteronomium hoofdstuk 6 vers 4. Het Shema, hoor Israël, uw God is een ene God. U gelooft dat God één is. En daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit. En zij sidderen. Geloof. Ik geloof dat God één is. Ik geloof dat Jezus bestaan heeft. Ik geloof dat Jezus gestorven is aan het kruis. Ik geloof dat zijn bloed gestroomd heeft voor de zonde van de wereld. Ik geloof dat allemaal. En toch kunt u een doodgeloof hebben. Het is zo opvallend, broeders en zusters. Ik ben bezig met een studie in het evangelie van Johannes voor de Bijbelstudie thuis. En ik ben bezig, nu net begonnen met het boek Marcus te bestuderen. Daar ga ik op een andere plek het hele boek Marcus door. Hoofdstuk per keer. U denkt dat gaat nooit lukken. Ik ga het toch proberen. Marcus. Maar wat bijzonder in Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes. Als je het getuigenis van de demonen hoort. Wij weten wie u bent. De heilige van God. Wij weten wie u bent. De zoon van David. Wat hebben wij met u te doen? Gij heilige van God. Zoon van God. De heilige van God, de geboren koning, afstammeling van David. Wat een geloof, wat een belijdenis van die demonen, wat accuraat. Maar willen we daardoor zeggen dat ze geloven? Oh nee. Maar het is geen zaligmakend geloof om dat te zeggen. De duivelen geloven dat ook en zijn sidderen. Broeders en zusters, het zaligmakend geloof heeft veel meer, omvat veel meer dan alleen maar instemmen met Bijbelse waarheden. Nu geef ik u een drie Latijnse woorden. Ik heb dat ook gedeeld de vorige keer op onze kring. Maar dat zijn de reformatoren die gaven dat en dat is best wel heel nuttig. Misschien heb ik dat al wel eens eerder gedaan hier. Maar die vatten het, wat is nu het zaligmakend geloof? Wat is nu het geloof dat zalig maakt? Wat voor soort stappen zijn dat? Nou, drie Latijnse woorden. Notitia, ascensus en fiducia. Fiducia, fiducia. En ik denk dat de radertjes bij u gaan draaien. Hé, notitia. Zou dat van notities komen? Jazeker. Notitia is gegevens, info, informatie. Alles begint, ook het zaligmakend geloof, met informatie. Het blijde evangelie is vervat in woorden. Woorden zijn vervat in zinnen. Het is informatie wat tot een mens komt. Het blijde evangelie. Maar dan hebben we ascensus. En dat betekent instemmen met. Goedkeuring geven aan. Hé, verdraaid. Deze info. Volgens mij is het waar. Ik geef hem een goedkeuring. Het is waar. En nog steeds is het niet het zaligmakend geloof. Want de duivelen doen het ook. Die kennen de Bijbel beter dan u die kent. Ze weten ook dat het waar is. En ze sidderen. Wat het laatste, fiducia, fiducia. We kennen dat toch? Ik heb er niet veel fiducie in. Toch? Dat betekent, ik heb er niet veel vertrouwen in. Vertrouwen. Die stap is cruciaal. Dat je dus zegt, verdraaid, het is waar. En dat je op dat moment zegt, en nu vertrouw ik mijn hele leven, Mijn hele levenshuis bouw ik op die belijdenis dat hij de Zoon van God is. En ik neem dat woord serieus en richt mijn leven in, zodat zijn heerschijn zichtbaar wordt in mijn leven, in alles van mijn leven. Dan ga ik het zien. Dan breek je met al je zonden. Dan breek je met alles. Je draait je 180 graden om en je bouwt je hele levenshuis op hem. En je keert nooit weer naar die moeras van zonde terug. Dat zijn cruciale stappen, die drie, in een zaligmakend geloof. Maar wilt u weten, o nietig mens, vers 20, dat het geloof zonder de werken dood is, dan moet je eens kijken naar Abraham en Rachab de hoer. Twee verschillende figuren. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken? We moeten niet of-of, het is of geloof of werken. Nee, beide, het is een samenwerking. Het geloof is er en ik zie het door de werken. Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt, zichtbaar is geworden? En de schrift is vervuld, die zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend en werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat een mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. Nou, het is te veel om allemaal uit te bouwen, maar Genesis hoofdstuk 15 vers 6, daar lezen wij dat Abraham God op zijn woord vertrouwde en het werd hem gerekend, toegerekend, als rechtvaardigheid. Zonder de werken. Later, in Genesis 22, wordt het zichtbaar, toonbaar, dat hij een echt geloof heeft. Want lees voor uzelf maar, ik zou er wel naartoe willen gaan, maar de tijd gaat altijd sneller dan mijn woorden. Lees voor uzelf Genesis 22, daar stelt God Abraham op de proef. En als Abraham op het moment staat om zijn zoon te slachten, Isaac, de enige die hij lief had, zei God, stop, want nu weet ik, nu zie ik dat. Lees het voor uzelf maar. Rachab, de hoer, een heel andere figuur, ook uit de werken gerechtvaardigd. Hoe dan? Lees voor uzelf, Jozua hoofdstuk 2 en 6. Rachab geloofde dat de God van Israël met de Joden was. En Rachab zei tegen de verspieders, ik geloof in uw God. En toen de leidinggevenden van de stad kwamen om die verspieders te nemen, loog zij en zei, ze zijn hier niet. Ze verborg die verspieders, omdat zij in hun God geloofden. En ze liet die verspieders vrij en zei, maar denk aan mij. Denk aan mij. En dan krijg je die prachtige geschiedenis met die rode koord die daar uitgehangen wordt. En zij laat zien dat ze gelooft. Direct door haar acties. Nu wil ik tot slot laten zien dat de Bijbel overal in overeenstemming is met dit onderwijs. En u uitdagen, mijzelf uitdagen. En ik wil dat doen in Johannes hoofdstuk 1. U mag het opslaan en anders luistert u aandachtig hoe ik het woord van God citeer. Maar 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 6. Ik heb die hele brief behandeld nog in het oude gebouw. Dat is nog wel fris in uw geheugen, hoop ik. Maar de brief van Johannes laat het ook zien. Laat zien of we een echt geloof hebben of niet. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 6. Als we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben, en wij toch in de duisternis wandelen, dit zeggen, belijden geloven en dat doen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Hoofdstuk 2 vers 4. Wie zegt, ik ken hem en zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar. En in hem is de waarheid niet. Zeggen, praten, ik ken hem. En als het niet gezien wordt, dan handel je niet overeenkomstig de waarheid. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Vers 9. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Hou op te liegen. Nou, het gaat zo door. Hoofdstuk 3, vers 7. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. In hoofdstuk 2 vers 29 van de eerste Johannesbrief. Als u weet dat hij, de Heer Jezus, rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Ik heb toen ook gezegd, dat is opvallend hier, hè. Die rechtvaardigheid doet, die is wederom geboren. Wij draaien het toch altijd om. Iemand die wederom geboren is, die handelt rechtvaardig. Bij ons gaat het zijn vooraf aan de acties. Het zijn, namelijk wederom geboren zijn, leidt tot acties. Dat klopt ook. Maar Johannes is geïnteresseerd in, ik moet het zien. We moeten weten of je een echt kind van God bent. Die rechtvaardige daden doen, acties, handelingen, die zijn wederom geboren. Nou, we laten dit maar rusten om de tijd te willen. U mag dat voor uzelf uitbouwen. Paulus dan. Paulus die gezegd heeft, wij worden gerechtvaardigd uit het geloof en niet door de werken. Paulus die is in overeenstemming met het onderwijs. Titus hoofdstuk 1 vers 6. Titus hoofdstuk 1 vers 6. Titus hoofdstuk 1, vers 15 en 16. Dat past beter. Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein. Maar hun verstand en ook hun geweten zijn bezoedeld. Zij belijden dat zij God kennen, praten, maar ze verloochenen hem met hun werken. Aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. Diezelfde Titusbrief, hoofdstuk 2, vers 7. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. Vers 14. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Hoofdstuk 3, vers 1. Herinner hen eraan dat ze de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat ze hun gehoorzaam zijn en dat ze tot elk goed werk bereid zijn. Nou, ook vers 8 en vers 14 gaan erover. Maar Paulus zegt tegen Titus, ik wil dat je dat benadrukt, dat zij goede werken voorstaan. Het moet zichtbaar worden, het heers zijn van de Heere Jezus Christus. Oké, we hebben Johannes gehad, we hebben Paulus gehad en de Heer Jezus dan. Wat leert ons grote voorbeeld, Matteüs hoofdstuk 7? U mag dat wel opslaan. Hele indringende en belangrijke woorden. Matteüs hoofdstuk 7. Matteüs hoofdstuk 7 vers 15. De Heer Jezus heeft een hele boodschap gegeven. Heel veel woorden. Die heel belangrijk zijn. Maar die woorden moeten wel zichtbaar worden. En ik ga lezen vanaf vers 15. Maar wees op uw hoede, broeders en zusters vanmorgen, wees op uw hoede voor de valse profeten. Die in schapenvacht naar u toe zullen komen, maar van binnen, dat is het probleem, roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten, andere woorden, aan hun acties, aan hun daden, aan hun levensspoor, zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Nou, lees Johannes hoofdstuk 15, de wijnstok en de ranken in dat verband ook maar mee. Overal spat het af van het onderwijs van het Nieuwe Testament. Vruchten, daden, we moeten het zien. Als we het niet zien, dan moeten we twijfelen of die boom wel goed is. Ik wil u vers 21 niet onthouden. Matteüs 7 vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, zeggen, praten, belijden. Heere, Heere zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar wie de wil doet, de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Velen zullen op die dagen tegen me zeggen, hele verhalen, hele theologische betogen. Heer, Heer, hebben we niet in uw naam? Dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. Talk is cheap. Praatjes vullen geen gaatjes. U die de wetteloosheid werkt. Daden, acties. Een ernstig woord, broeders en zusters, vanmorgen, voor mijzelf, nogmaals. Ik heb dit nodig. Ik heb het nodig af en toe mijn schop onder mijn gat te krijgen en te zeggen, en nou hou je op, slap, Janus, en maak ernst met je heiligmaking. Want, Romeinen hoofdstuk 2, ja, ik citeer best veel uit de Bijbel, omdat dit woord levend is, mijn woorden niet. Maar wat zegt God door Paulus in Romeinen hoofdstuk 2, zo belangrijk, Romeinen hoofdstuk 2, vanaf vers 5. Hierin komt zo duidelijk naar voren dat ieder mens beoordeeld zal worden, niet naar zijn woorden, maar naar zijn werken. De wereld, maar u ook, ik ook. Niet naar mijn prachtige verhaal, naar mijn werken. Luister maar eens. Maar in overeenstemming met uw hardheid, Romeinen hoofdstuk 2 vers 5, en uw onbekeerlijk hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God, die ieder vergelden zal na zijn werken. Christen en niet-christen. Namelijk, en hier komt de christen, hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Vers 8 en 9. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood, ook over de Griek. Vers 10 weer de gelovigen, maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood, maar ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. En dat verbindt het weer aan onze vorige boodschap, weet u nog? Geen aanzien des persoons bij God. Ieder mens wordt beoordeeld naar zijn werken. En dat raakt me. Dan denk ik, Erik, maak jij je geloof wel genoeg zichtbaar? En hiermee wil ik eindigen met de Efezebrief. Efeze hoofdstuk 2. Ik probeer de klok een beetje in de gaten te houden. Efeze hoofdstuk 2. Want daarin ligt de uitdaging. Prachtige brief, Efezebrief. Efeze, ja, dat is een brief geweldig. Paulus betreedt daar hoogte en hij ziet daar een vergezicht magistraal. Hij ziet daar een vernieuwde wereld. Hij ziet daar een vernieuwde mens. Die oude wereld, die oude mensen. Hij zag van verre een nieuwe mens. Een nieuwe wereld. Een nieuwe mens, Jood en Heiden in één lichaam. Een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Die zo anders leeft dan de oude mens in die oude wereld. Ali B. Marco Borsato. Maar duizend en een andere die we niet kennen. Dat zijn toevallig mensen die kennen we. Hij ziet daar in die brief een nieuwe mens opdoemen, die de oude mens als het ware uittrekt, allemaal door Gods kracht en genade natuurlijk, Efeze hoofdstuk 4 en 5, lees dat voor uzelf maar eens, en compleet vernieuwd wordt door zijn denken, want daar begint het mee, vernieuwd wordt in zijn denken overeenkomstig het beeld van God die hem geschapen heeft, en dat denken resulteert in een afleggen van al die kwade acties en daden. Een breuk met de zonde, in de opstandingswereld wandelen en de vrucht van de Heilige Geest voortbrengen. Die mens zelf is veranderd. Die laat zien
dat Jezus Christus niet alleen heiland is, maar Heer in zijn leven. Laten we dat naar elkaar toezien. Laten we zien dat we volgelingen van de Heer Jezus zijn. In onze reacties, in ons geduld, langmoedigheid, goede tierenheid, hoe we met elkaar omgaan. Paulus vindt dat heel belangrijk, want Paulus die zegt het moet alles in ons leven omvatten. En dat doet hij zo fenomenaal mooi, want wat pikt hij eruit? Die nieuwe mens die veranderd is, dat moet zichtbaar worden in het huwelijk. Het is niet voor niets dat hij zegt in Efeze 5 vers 22 tot 33 dat hij het heeft over het huwelijk. Want in het huwelijk, man en vrouw, dat moet radicaal anders zijn dan een huwelijk van een echtpaar in die oude wereld, gedomineerd door zonde, dood, verderf, ellende, prut. Laat het maar zien. Laat het maar zien dat er werken zijn overeenkomstig geloof in hoe je met je vrouw omgaat. En hoe de vrouw met een man omgaat. De wereld ziet het. Nou, u ziet het misschien niet zo, hoe ik met mijn vrouw omga. Mijn kinderen wel. Moet u mijn kinderen maar vragen hoe ik met mijn vrouw omga. Dan weet u ongeveer wel hoe dat zo is. Maar het moet zichtbaar worden in het huwelijk. En wat een terrein is dat in ons leven. We zouden moeten laten zien, een christen zou moeten zeggen, wereld, mensen in die oude wereld, kom eens kijken bij onze huwelijken. Dan zie je hoe een nieuw mens, vernieuwd naar het beeld van God, een huwelijk inricht. We willen het wel laten zien. We willen tonen door onze werken het geloof wat wij hebben. Kom maar kijken. Durft u dat? Durft u te zeggen, kom maar kijken in mijn huwelijk? Durft u dat? Ik denk dat heel veel christenen dat niet durven. Dan is er iets radicaal mis, als u dat niet durft. Dan zegt Paulus, het gezin, kinderen en ouders. Wereld, kom eens kijken. Hoe ik als vader omga met mijn kinderen. Hoe mijn vrouw omgaat als moeder met de kinderen. Kom maar eens kijken. Dan zie je hoe een gezin functioneert onder de heerschappij van koning der koningen en heren der heren. Onder het heerschap van Jezus Christus. Kom maar kijken. Geen mishandeling. Fysiek niet, seksueel niet, mentaal niet. Hier is respect voor elkaar. In mijn gezin, daar willen wij, in onze gezinnen willen we dat onze kinderen floreren. Naar hun verstand, naar alles. We willen de kinderen niet beschadigen. Omdat we Jezus dienen. De Heer Jezus Christus. Kom maar kijken. In ons huwelijk, in ons gezin. En dan slaven en heren. Efeze hoofdstuk 6 vers 5 tot 9. Niet voor niets dat Paulus het huwelijk, het gezin en de werksituatie. Dat is ons leven. Laat het maar zien, werknemer. Hier. Laat maar zien dat je gewetensvol, plichtsgetrouw, met verantwoordelijkheid de Heer Jezus dient. In je werk. Als jij schildert, doe dat als voor de Heer. Als jij een boom omzaagt, doe dat als voor de Heer. Want ik dien de Heer Jezus Christus. Ik ga niet de kantjes eraf lopen. Kom maar kijken in hoe ik mijn werk doe, wereld. Dan zie je dat ik de Heer Jezus in de eerste plaats dien. En dan pas mijn aardse baas. Werkgevers hier. Eigen baas. Ik ben een werkgever. Laat het maar zien. Laat maar zien aan je werknemers dat jij ook een baas, een heer hebt in de hemel. We moeten het kunnen laten zien. En als ik naar de kerk kijk, door de bank genomen. Oh, oh, oh. Wat hebben wij nog veel te leren. Als kerk in Nederland, wereldwijd. Maar laten we maar gewoon beginnen bij onszelf. Laten we maar lekker bij onszelf beginnen. En laat ik mijzelf, Erik Bruineberg, toetsen aan dit uitdagende woord van morgen. Durf ik te zeggen, ja, ik dien de Heere Jezus Christus. En ik maak het zichtbaar in mijn huwelijk, in mijn gezinssituatie, in mijn arbeidssituatie, wereld kom maar kijken. Maar dat is wat Petrus benadrukt. En ik ga er niet naartoe hoor, naar 2 Petrus, naar 1 Petrus hoofdstuk 2. Het koninklijk priesterschap. Laat me zien dat je koning bent.
Ben een koninklijk kind, hebben we toch gezongen? Door de Vader bemind, laat het maar zien. Laat het maar zien dat je een koning bent, een priester, in je gedrag. Broeders en zusters, ik hoop dat u net zo aangevuurd en aangespoord bent vanmorgen, dan dat ik dat zelf ben geweest in de voorbereiding, maar ook in de voordracht hier. Ik voel dit, ik ervaar dit, ik zie gevaren om schipbreuk te lijden, om te vallen. En laat ons dicht bij het woord, dicht bij de Heer Jezus blijven, om zo licht te verspreiden in de wereld en een koninklijk priesterschap te etaleren.